Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Ja, ik hou niet zo van dienstmededelingen over de uitzending zelf, maar soms ontkom je er niet aan. Gisteren ben ik uitgevallen, was de Daily Minutes uitgevallen vanwege een technisch probleem. Ik had problemen met een van de computers en ik heb me daarmee bezig gehouden in plaats van de uitzending te maken. En dat is er eentje waar ik de uitzending mee doe. En ik heb het weeknieuws deze week niet af kunnen krijgen. En nou ja, ik hoop morgen of overmorgen alsnog met een misschien wat kortere nieuwsrubriek te komen. Maar tenminste nieuws over zendamateurisme. Vandaag een andere tekst die ik gisteren geschreven heb. Dit is een lichtvoetige tekst. Tenminste, zo moet die wel gezien worden. Ik ben niet zo erg van het herinneringen ophalen. Tegelijk komen er, naarmate je ouder wordt, steeds meer van bij. En ik heb ook wel een goed geheugen. Meestal gebruik ik ze als perspectief en als een soort kapstok om het verloop van de historie in lijn te brengen met mijn eigen historie. Ik vind die historie wel belangrijk, want dat is waar je van geleerd hebt wat je nu weet. En met name de dingen die je absoluut niet moet doen, die moeten je goed bijblijven. Soms echter zijn aan de andere kant dingen te leuk of te waardevol of te bijzonder om ze niet te vertellen. Ik wilde vanaf mijn 20ste of zo graag dingen schrijven, teksten. Ik heb daar in mijn podcast al eens eerder wat over verteld. Het was Heinz Polster, dokter Anders P., die ooit een artikel schreef over het schrijven van het Nederlands, waardoor ik dat echt leuk begon te vinden. Een ander iets was de opkomst van de tekstverwerkers. Zonder tekstverwerkers zou ik, denk ik, schrijven nooit leuk gevonden hebben. Ik vind het sleutel aan teksten dat je met een tekstverwerker doet en kunt doen echt geweldig. In de periode daarvoor deed je dat op de schrijfmachine en vervolgens typte je de tekst met je aanpassingen over en nog een keer totdat het goed was. Er zijn schrijvers die dat nog steeds zo doen, net zoals dat er mensen zijn die nog steeds van het geluid van oude platen houden. Geen reden om een werkwijze af te wijzen, maar ik ben denk ik te ongeduldig voor de traditionele manier van schrijven. En helemaal als het met een ganzenpen of een vulpen zou moeten. Ik hou van vulpennen en ik hou van oude morsensleutels, dat terzijde, maar niet van hele lange teksten schrijven ermee. Waarschijnlijk was het ergens eind jaren 80, dat ik voor het eerst het blad Mensen Gevoelens las van Paul Hane. Ik schreef toen denk ik al zeker een jaar of 14, maar ik had nog nooit wat gepubliceerd. En ik weet niet of ik ooit iets aan iemand heb laten lezen. Ik denk het wel. Ik denk aan mijn toenmalige vriendin in de tijd dat we elkaar net kenden. In ieder geval, websites die waren er toen nog niet. En ik besloot een kort verhaal van mezelf naar het blad te sturen om dat toch wat meer bekendheid te geven. Het blad van Paul Hane, dat wil zeggen. Nu zit ik verkeerd te lezen. Tot mijn niet geringe verbazing werd dat gepubliceerd, die tekst van mij. Als ik me niet vergis, stond mijn verhaal van één pagina op hetzelfde spread, dat wil zeggen op de tegenoverliggende pagina, met een verhaal van Bart Chabot. Een paar pagina's verder stond een verhaal van politicus Frits Bolkestein, op dat moment een actief politicus. In het blad stond ook een publicatie van de echtgenoten van acteur Jeroen Krabbé en nog een paar andere beroemdheden en semi-beroemdheden, maar ook van meerdere niet bekende Nederlanders, net zoals ik. De erkenning die de publicatie in het blad gaf was voor mij van ongelooflijk belang. Hierdoor durfde ik het aan om op een advertentie van een tijdschrift van de Radboud Universiteit, toen de Katholieke Universiteit Nijmegen geheten, te reageren, toen ze een redacteur zochten. Ik werd namelijk jarenlang geplaagd door een gebrek aan zelfvertrouwen. Niet op alle gebieden, maar wel op het gebied van dit soort dingen. De publicatie en wat er daarna gebeurde zorgde ervoor dat ik onbetaald voor het tijdschrift van de universiteit ging werken. Een plek bedoeld om mensen ervaring op te laten doen in dit vak. Het is nu voor mij onvoorstelbaar, maar de publicatie bij Paul Hane was in 1990. Ik werkte toen bij een bedrijf waar ik onder andere nieuwe elektronica producten bedacht. En het was maar 2 jaar later dat ik als redacteur bij het tijdschrift RAM ging werken. Mezelf helemaal als journalist voelend al in 1992. Dat was een betaalde freelancebaan. Een jaar later overigens begon ik als uitvloeisel daar weer van als vertaler. Iets waarvoor ik nooit geleerd had. 10 jaar daarna werkte ik met een behoorlijk goed inkomen voor een stuk of 10 maandbladen, allemaal doelgroepbladen. Dat wil zeggen tijdschriften die zich op een bepaalde groep hobbyisten of geïnteresseerden richten. Waaronder bladen voor zendamateurs, 2 bladen die gelezen werden door decision makers bij de overheid en politici en een omroepblad. Terug naar 1990. Ik kreeg een paar uur geleden een mailing van Betty Asfalt, zoals Paul Hane en Dammy van Geest ook in 1990 hun activiteiten al noemden. In 1990 was het theater, dat Betty Asfaltcomplex heette, dat was gesticht door Sito en Marijke Hoving onder de naam Tingeltangel, pas net een jaar door Haan en Van Geest overgenomen. En het was door hen herdoopt van Tingeltangel naar Betty Asfaltcomplex. Het pand heet sinds 2024 trouwens de Richel, Theater de Richel. Voorheen het Betty Asfaltcomplex, dat staat er nog wel bij. Haan en Van Geest gebruiken het theater nog steeds. En traditioneel treden ze daar in december een flink aantal malen op. En dat was ook de reden van de mailing die ik daarnet via de mail ontving. Bij de publicatie in 1990 van mijn tekst hoorde ook een uitnodiging voor een redactiebijeenkomst om die bij te wonen in het theater. En de mogelijkheid was er om je werk daar voor een klein publiek van bestaande uit onder andere mensen die ook iets gepubliceerd hadden en andere mensen voor te dragen. Ik dacht er niet aan om dat te doen. Ik was daar veel te verlegen voor. Die verlegenheid had ik niet meer in het gewone leven, maar in de schijnwerpers op het podium van mensen die ik niet kende en een paar van de televisie bekende persoonlijkheden. Geen denken aan dat ik me daar doorheen zou slaan, zo dacht ik. Ik ben nog steeds geen fan van op die manier in de aandacht komen. Ik zou het nu wel kunnen, zou waarschijnlijk beperkt plankenvrees hebben, maar laat mij maar voor mijn microfoon zitten. Dat is waar ik me op mijn gemak voel, of achter mijn toetsenbord. Ik dus op de betreffende avond ergens in het najaar naar Amsterdam en lopend, het is niet heel ver, naar het Betty Asfaltcomplex. Voor de zekerheid was ik aan de vroege kant. Ik weet niet meer hoe ik de route wist. In 1990 was er nog geen internet natuurlijk. Ik heb e-mail denk ik sinds 1992. Ik was er vroeg bij, maar ik denk dat hoe ik van het centraal naar, naar het Betty Asfaltcomplex kwam, dat bij de uitnodiging zat. Ik liep dus voordat ik er voorzichtig aanbelde door naar het Spui, want ik had tijd genoeg, waar, en ik wist dat toen nog niet, zich het beeldje van het Lievertje bevindt, bekend uit de tijd van Provo, toen de anti-rookmagier Robert Jasper Grootveld en zijn aanhangers ontmoetten, waarbij krenten uitgedeeld werden en de politie tegen deze over de verstoringen zodanig gewelddadig optrad dat dit het tegenovergestelde effect had van wat ermee beoogd werd. Iets verderop bevindt zich het Maagdenhuis, ook al een locatie die roemrucht is uit het verleden. Ik was wel vaker in Amsterdam geweest, maar wat ik me vooral herinner waren een paar typische, wat ik vond, Amsterdamse dingen die ik daar op mijn weg naartoe dus tegenkwam. Zo was er op een bovenetage van een van de panden aan de Nieuwezijds Voorburgwal, waar het Betty Asfaltcomplex zich dus ook bevindt, er was kennelijk een balletschool. En echt warm was het niet, maar zeker ook niet heel koud. En daar stonden de ramen open. Heel duidelijk op het voetpad eronder was de piano te horen en daarnaast de danseressen op hun spitsen. Heel duidelijk, typisch Amsterdam, dacht ik. Maar ik schat dat in mijn eigen woonplaats zonder twijfel toch ook in die tijd balletlessen werden gegeven. Het droeg wel bij aan het beeld van deze avond zoals ik het onthouden heb. Enfin, ik belde aan en degene die open deed kende ik niet, maar hij stelde zich voor als Dommie van Geest, de partner van Paul Hanen. Ik heb al eens grappend gezegd, het kan best zijn dat ik homo ben. Ik hou niet van voetbal en zo zijn er meer en ook veel andere overeenkomsten. Het enige is, ik hou niet van mannen. Niet op die manier althans. Maar toch kon ik als hetero niet heen om wat voor een knappe man dat was. En zo te zien op een recente foto waarvan Geest inmiddels 79 is en waar hij met Paul Hanen op staat, is hij dat nog steeds. Van Geest was bijzonder aardig en hij vertelde me dat het voor mij waarschijnlijk vreemd was in zo'n omgeving. Maar hij zou me er wel doorheen helpen. Natuurlijk waren er ook anderen met wie hij zich ook moest bezighouden. Maar ik kon hem op ieder moment benaderen als er iets niet duidelijk was en sowieso. Nadat ik mijn jas had opgehangen, kom ik in een ruimte met een bar die er in mijn herinnering uitzag als een gezellig café. Ik werd voorgesteld aan Paul, die daar geanimeerd met anderen in gesprek was, volgens mij met een glas bier in de hand. Maar het laatste weet ik niet meer helemaal zeker. De avond ging verder in het theater waar verschillende van mijn mederedacteuren, ik denk zonder ook maar een van de landelijk bekenden daarvan, en al dan niet met of zonder veel talent hun teksten voordroegen. Of dat van dat talent echt zo was, weet ik niet. Het waren mensen die deels dat talent nog niet ontwikkeld hadden of bij zichzelf nog niet gevonden hadden. Te veel of te weinig geacteerd of geaccentueerd, maar meestal wel met goede teksten. Naar aanleiding van de mail van zo pas ben ik nog eens gaan kijken, want ik had vorig jaar meegekregen dat het theater was verkocht, maar ik wist bijvoorbeeld niet dat Hanen en Van Geest het theater zelf ook nog steeds actief gebruikten. Wel wist ik dat er nog voorstellingen van hen waren. Ik kwam er een aantal dingen tegen, bijvoorbeeld kleinkunstenaars Sito en Marijke Hoving, die hun theater in 1989 aan het duo van Betty Asfalt verkochten. Die waren daarna in mijn herinnering niet vaak meer in de publiciteit en ik vroeg me af of ze nog leefden. Sito Hoving die overleed echter 92 jaar oud in 2016. Marijke Hoving overleed in november 2025, 100 jaar oud, 36 jaar na de verkoop van het Tingeltangel Theater. Paul Hane begon als kind door een eigen radiozender op te richten. Er staat bij dat hij de uitzending verzorgde voor buurtgenoten. Er staat niet bij dat hij ook etenpiraat was door die uitzendingen bijvoorbeeld ook in de eten te brengen. Hane was later bij de Kweekvijver en jeugdomroep Mignon, het initiatief van de AVRO, waar veel radiotalenten vandaan zijn gekomen. Een collega van mij bij het bedrijf waar ik in 1990 werkte, bleek samen met Paul Hane in die tijd ook bij Mignon actief te zijn geweest. En later bleek dat nog enkele mensen die ik uit mijn omgeving kende daar toen ook actief waren. Ik vind het verder wel treffend dat het theater eerst door het echtpaar Hoving werd gerund en later dus door een ander paar, Hane en Vergeest. Bij de laatste kenden elkaar sinds ze 26 waren, las ik gisteren. Ze zijn nu 78 en 79 jaar oud en nog steeds bij elkaar. In 2018 trouwden ze. Ja, en ik weet dus niet of ik zonder hen beiden hier nu wel zou zitten te typen en deze tekst daarna voor de microfoon zou voordragen. Misschien was het wel helemaal nooit gebeurd.
30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. 30 Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz.
Voor AI-stemmen gebruiken wij meestal die van 11labs.io.